Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanmorgen zullen de broeders Arissen en Hermsen worden bevestigd tot respectievelijk ouderling voor zending en evangelisatie en ouderling kerkrentmeester. Na afloop van deze dienst kunt u hen hier voor in de kerk de hand drukken en Gods zegen toewensen bij de vervulling van het ambt. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het werk van de zendings- en evangelisatiecommissie. De tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Vermeer van Elst, de Bogert 1, en mevrouw Hommersom, Kolmelandstraat 3, die voor revalidatie in Vrijthof de Tiel verblijven. Voor de heer Van Inge, SD Frankstraat 12, in Rauwehof de Tiel. En voor de kleine Eva Buis, Klinkerstraat 22, die is opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Wij herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er sing-in en sonar. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Zaterdag is er vrouwenontbijt en mannenlunch. U kunt zich hiervoor opgeven, telefonisch of per mail, bij broeder Brinkman of door uw naam te schrijven op de intekenlijst bij de ingang van het baken. Op dezelfde manier kunt u zich ook opgeven voor deelname aan de broodmaaltijd van volgende week, zondagmiddag. Zaterdagavond om 7:00 wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Voor verdere informatie over de genoemde activiteiten verwijzen wij u naar de kerkbode. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Ik noemde u het vierde vers van Psalm 32. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92 gaan we zingen en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Eerste twee versen van Psalm 92. Psalm 71 en daarvan de versen 2 en 4 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En ook het vierde, zo gij, van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin, mij niet uit tedere min, uit tere liefde, had ondersteund ik waar lang verloren. En daarom doe ik in gezangen u steeds mijn lof ontvangen. 2 en 4 van Psalm 71. We luisteren naar de wet die de Heere God heeft gegeven aan Mozes en die zo heel breekbaar bleek, geschreven op twee stenen tafelen, en Mozes gooide ze kapot. Gelukkig kreeg hij van de Heere God nog een tweede druk. We luisterden daarna. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt, dat ge die een aparte plaats geeft in uw leven. Eerste dag van de week voor ons. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? De Heere Jezus die vatte dat samen in een hoofdsom. Toen hij sprak, gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste. En het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. gaan u samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we hebben gezongen van uw tere liefde. Al voor hele kleine mensjes. Voor uw zorg. Ook in ons leven als we elke dag weer een daagje ouder worden. En zo is heel ons leven, of we nu jong zijn of oud, omgeven door uw trouwe zorg. En dat laat u merken ook. Heel in het bijzonder op die eerste dag van de week. Als u de deuren van uw huis opent. 'S morgens en 's avonds weer opnieuw. De kerkklok mag luiden om ons mensen wakker te schudden, op te wekken, om opgewekt verder te gaan. In de kracht van de Heere Jezus Christus, die niet dood is gebleven, maar leeft en regeert in alle eeuwigheid. En wat is het heerlijk om telkens weer van hem te horen, om telkens weer opnieuw te merken dat hij leeft. Dat mag ons bemoedigen, zondag in, zondag uit, dienst in, dienst uit. Daarom zijn we ook vanmorgen weer bij elkaar gekomen. Hier in de kerk of in de huiskamer, met de kerkradio. Of later op een tijdstip, op een andere wijze. Om te horen en op te horen. En dan mag het vanmorgen een bijzondere dienst zijn. Want u bent er zelf. Door middel van uw woord. En door middel van uw geest, maar ook nog in een andere zin. Als de twee broeders mogen bevestigd worden tot ambtsdrager in de kerkenraad. Om mede leiding te geven aan een stuk werk wat in de wijngaard uw gemeente mag gebeuren. We willen u bidden, o God, wilt u zorgen dat alle spanningen en zenuwen die er misschien kunnen zijn, weggenomen worden. En dat we gespitst zijn op de dingen van u en van uw woord. En daardoor ook gedragen worden. Elke dag weer opnieuw. Dat hebben we allemaal nodig. Want zonder uw woord kunnen we niet. We willen u vragen met betrekking tot het gedeelte van uw woord wat we al hoorden. De 10 geboden. En als die ons als een spiegel werden voorgehouden. En we ontdekken het dat er zoveel scheef ligt in ons leven. Dat we het moeten erkennen. Heere God, we zijn eigenlijk een stelletje rebellen, opstandelingen tegenover u en tegenover de naaste en tegenover onszelf. Juist omdat we niet hebben gedaan wat u van ons vroeg, waarbij u zegt van doe dat nou en ge zult leven. O God, vergeef het ons. Wilt u het wegdoen? Zo ver weg dat u er ook niet meer van weet en dat er niemand meer op terugkomt. En dat we werkelijk leven in volle vrijheid voor u, ook in volle verantwoordelijkheid voor u, maar bovenal ook tot eer van u. Geef, Heere God, dat uw woord en uw geest ons daar telkens weer op wijzen en dat alle werk dat mag gebeuren in de gemeente daar ook op uitloopt. Zegen ons vanmorgen in het luisteren en spreken, orgelspel en zingen. Als we de kindernevendienst mogen leiden, als we leiding geven aan de zondagsschool en aan de kinderoppas, als we koster zijn. Heere God, laat alles met eerbied en orde geschieden, zo dat we niemand anders in het oog hebben en houden dan de Heere Jezus alleen. En zijn naam ook de eer toebrengen. Wil gedenken de zieken en de mensen die bijzondere zorg nodig hebben. Wie namen ook genoemd werden. De kleine Eva in Ede. Heere God, zorgt u voor haar. We hebben er eigenlijk van gezongen met de woorden van Psalm 71 net. Dat u al heel vroeg met ons begint. Laat niet varen, o God, de werken uw handen. En zorg ook voor dit kleine schepseltje. En voor haar ouders en allen om haar heen. We bidden u ook voor de andere mensen die genoemd werden. Mevrouw Vermeer en mevrouw Hommersom. die in vrijheid of revalidatie ontvangen voor langer of korter tijd. We bidden nu voor meneer Van Inge in Rauwehof. Geef ook hem alles wat hij nodig heeft. En laat ons van lieverlee ook weer op huis aan mogen gaan. Gerevalideerd, hersteld. Geef Heere God dat we het mogen merken dat u ook in deze een God bent, niet van verre, maar van heel dichtbij, die ons draagt en ondersteunt en sterkt. Wil ons horen, o God, uit genade alleen, omwille van uw Zoon, onze Heere en Heiland Jezus Christus, in de vergeving van onze zonden. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen wordt gevormd door het slotgedeelte uit het Marcus-evangelie, Marcus 16, de versen 9 tot en met 20. En in die enkele verzen gaat Marcus heel snel, want hij begint eigenlijk op de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus en hij eindigt met de hemelvaart. We lezen Marcus 16 vanaf vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze, heengaande, boodschapte het hun die met hem geweest waren, die treurden en weenden. En toen deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden ze het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar ze wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte het aan de anderen. Maar ze geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardheid des harten, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen, en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen, en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de bediening van het woord vindt u in de versen 12 en 13 van Marcus 16. De tweede verschijning van de Heere Jezus in deze paar versen. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte het aan de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst zingen uit de 77ste psalm, en wel de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. De versen 7 en 8 van Psalm 77. Heren. Wij hebben contact. Gemeente des Heren, we leven na Pasen en we lezen na Pasen. Vorige week mochten we bij herhaling stilstaan bij dat geweldige heilsfeit. De opstanding uit de dood. Jezus is niet in het graf gebleven. Hij leeft, ja. Jezus leeft in eeuwigheid. En daar kun je mee verder. Daar kun je mee vooruit. Daar kun je mee gaan en staan. Ook in onze tijd. In het heden van het hier en nu. Of de mensen daar altijd op zitten te wachten. Ach, dat is de vraag niet. Ook al ben ik bang dat ik het antwoord wel weet. Maar toch houden we het niet bij onze onmogelijkheden. Dat is ongeloof. We rusten in Gods ongekende mogelijkheden. Dat is geloof. Afgaan op het woord, de belofte die gezegd, die geschreven is. Wanneer dat wegvalt, dan hebben we geen ondergrond meer, geen grond om te vertrouwen. Leven in een paasloze wereld, dat is geen leven. En dan heb je ook geen leven in eeuwigheid. Dan houdt ook je kerk en je gemeente zijn op. En dan hoef je ook geen ambtsdragers meer te bevestigen. En toch doen we dat vanmorgen wel. Tweetal mannen, broeders. Eén als ouderling kerkrentmeester. De ander als ouderling voor zendings- en evangelisatiezaken. De een is bezig met het scheppen en onderhouden van ruimte voor het woord en de verkondiging daarvan in het midden van de gemeente voor jong en oud, 's ochtends en 's avonds op zondag en door de week in het baken en bij allerlei andere gelegenheden. Zorg voor de materiële zaken, de stoffelijke zaken. En de andere ouderling die wil ruimte scheppen voor het woord en de verkondiging daarvan onder hen die niet of nooit hebben gehoord van dat woord. Tot aan het uiterste einde van de aarde toe. Maar ook heel dichtbij. Willen we vooral dat laatste ook niet overslaan. Want dat wordt nodiger dan ooit. Christelijk Nederland dat krimpt en dat slinkt en dat slankt aan alle kanten. Terwijl we ons in vrijheid toch te goed mogen doen. Het slankt aan alle kanten. U, jij, ik, we doen toch niet aan de lijn, hè? Als het daarover gaat. We mogen ons te goed doen aan het woord. Je hebt de Bijbel toch zeker nog niet uit? Dan begin maar overnieuw. En steeds weer ontdek je nieuwe schatten. We hebben het woord. Want hij houdt woord. Nadat het paas is geweest, dan volgt niet gelijk Pinksteren. En daar zendt Jezus in de kracht van zijn geest dan mensen erop uit. Maar in die periode tussen Pasen en Pinksteren, dan lezen we in een paar versen aan het eind van Marcus nogal het een en ander, dat die blijde boodschap van de opstanding van de Heer Jezus, die stuit op weerstand. En niet zo'n klein beetje ook. Het lijkt wel een enorme vloedgolf te zijn. Van weerstand. Van ongeloof. En dat is bij vriend en bij vijand het geval. Nee, zeggen de Joden en de Romeinen, Jezus is niet opgestaan. Hij is gestolen door de discipelen. Die hebben hem meegenomen en die kunnen we beschuldigen van lijkroof. Nee, zeggen de discipelen aan de andere kant. Een opgestane dode? Dat geloven we niet. Dat kan niet. Dat moeten we eerst zien. Je hoort zo gemakkelijk zeggen dat het evangelie niet naar de mens is. Hè? Niet naar de mens. Het staat zo haaks op onze belevingswereld. Of je dan een Jood bent of een Romein of een discipel die altijd trouw achter de Heer Jezus aan heeft gelopen. Het staat zo haaks op jou, mijn mens zijn. Maar toch is het wel voor u, voor jou, voor mij bestemd. Voor ons. En het wil ook tot je voordeel zijn. Dan moet het inderdaad wel landen in je leven. En dan moet het inderdaad wel landen in je hart. En niet ergens een geestelijke verstekeling blijven. Ergens in je brein alleen, in je hoofd, in je hersenen, in je denken. Hè, net als waar het afgelopen maandagmorgen in de paaszangdienst over ging. Dat daar al filosoferend allerlei kralen werden geregen tot een lange ketting vanuit het menselijk denken van ach dood, dat is toch dood. En niet vanuit het gegeven van God, dat Jezus leeft. Preek bij de paaszangdienst ging over 1 Korinthe 15, voor wie verhinderd was. Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan achterblijvers, aan nabestaanden, aan mensen voor wie het een wel erg late Pasen was geweest, want ze waren er niet bij. Ze waren niet bij de les. Ze zijn eerder opstandig tegenover alles wat er in de afgelopen tijd met hun Heere en Heiland is gebeurd. Terwijl hij dat had voorzegd. Eerder opstandig dan dat ze op die derde dag al juichend bij het graf stonden en zijn opstanding tegemoet gingen. Dat was ook voorzegd. Vandaar dat Jezus in levende lijven, en dat nemen we heel letterlijk, vandaar dat Jezus in levende lijven zich vertoont. Hij verschijnt. Hij openbaart zich. In vers 9 uit Markus 16 staat dat Jezus verschijnt. En dat is een mooi woord. Hij schijnt ver, hij verschijnt. Zijn licht komt openbaar. Hij komt aan het licht, hij treedt naar buiten toe, zoals 's morgens vroeg de zon opkomt. Jezus komt in het zicht, je kunt hem zomaar zien, voor ogen. In de versen 12 en 14 uit Markus 16 komen we het woord geopenbaard tegen. Hij is een openbaring. Je weet niet wat je ziet. Onverwacht, terwijl hij dat gezegd hoor. Onverwacht is hij daar. En hij maakt zich bekend. Eerst verborgen, begraven en nu opgestaan. En dan zien ze hem weer. En ze kennen hem weer. En die beide bewoordingen verschijnen en openbaren, daarin ligt opgesloten dat Jezus tevoorschijn treedt, aan het daglicht komt. Of dat daglicht het nou kan verdragen of niet, hij komt tevoorschijn. Hij treedt aan de dag, triomfantelijk en triomferend. Maar daarmee komt Jezus zijn discipelen dan wel tegemoet. Want eigenlijk was de afspraak anders. Eigenlijk, maar dat zijn ze ook vergeten. Had Jezus met hen afgesproken ergens in Galilea, dat dubieuze gebied vol ruige lui en nogal een heidense bende. Maar Jezus is die afspraak blijkbaar even vergeten of even aan de kant gezet. Hij doet wat niet is afgesproken. En Jezus komt voor de zoveelste keer zijn discipelen maar weer tegemoet. En hij zoekt ze op in de meest duistere spelonken van hun ongeloof. Ja, zo'n heiland hebt u. Die je opzoekt waar je zit, waar je bent. Waar je misschien wel zit te twijfelen. Waar je misschien wel vol bent van hem. Of totaal leeg. Wat heerlijk dat ik zo'n heiland heb die zich niet van me afwendt en van me afdraait. Als ik het even niet, of als ik vol ben van ongeloof of twijfel. Ook al heb ik me dan verdekt opgesteld en zit ik achter gesloten deuren met de gordijnen dicht. Hij zoekt op. En ook al zit ik het dan op mijn eigen manier te beleven en te verwerken, buiten Jezus Christus om en zonder de Heere Jezus Christus, hij zoekt op. En hij loopt niet weg en hij denkt niet van, ach, zoek het dan maar uit. Hij verschijnt. Hij openbaart zich. Aan Maria Magdalena, zij mag een paasgetuige zijn. Ze ziet haar meester weer, die zich aan haar voordoet, verschijnt. En ze wordt er dan op uitgestuurd om het te boodschappen aan al degenen die met Jezus geweest waren. Voor de kruisiging, bij leven en welzijn van Jezus. En ze wisten er al meer van, want het was hen verkondigd en ze hadden er al eerder van gehoord. Ongeloof, dat is het antwoord waar Maria op stuit. Jazeker wisten ze er meer van, maar ze geloofden het niet. Dat is erg. Dat is hard. En dat verwijt Jezus dan ook. Maar goed, dan komen de tekstwoorden van vanmorgen. Jezus laat het niet bij die ene keer aan Maria Magdalena alleen. En laten we ze maar even optellen. Dat is groep 1, 2, basisschool. 1, Maria. En nu 2 mannen. In de naam van 1 of 2 getuigen. Is een boodschap waar. Eerst aan Maria, en na deze is hij bekend geworden in een andere gedaante, zo staat er met nadruk bijgeschreven. De uitleggers weten niet precies hoe Jezus er toen heeft uitgezien, want dat wordt verder niet verwoord in een andere gedaante. Misschien is dat wel een heerlijke gedaante geweest, waarbij Jezus in een lichtend, stralend voorkomen, wie zal het zeggen. Ik weet niet wat u ervan denkt, maar als je deze woorden uit het slothoofdstuk van Marcus leest, dan denk je haast, dit is in 2 versen samengevat wat Lucas in een heel hoofdstuk heeft opgeschreven over die Emmausgangers. Er waren er ook 2. En het lijkt er heel sterk op, maar is dat nou ook zo? Als je de gegevens van Lucas hiernaast legt, dan zijn ze best wel verschillend. Ik denk wat dat betreft dat we bijbellezen altijd weer heel erg nauwlettend, nauwkeurig oplettend moeten doen. En heb ik het nou goed gelezen? En staat dat er nou echt? En wat wil dit nou mij zeggen? Nauwlettend bijbellezen. Niet hebben we nou al gelezen of even nog lezen. Nee, neem er de tijd voor en laat u die tijd niet afnemen. Marcus die heeft het hier over twee van hen. Wie zijn die hen? Nou, dan moeten we even teruglezen naar vers 10. Dan gaat het over hen. En dat zijn dan degenen die met Jezus geweest waren. Dat zijn de mensen uit de discipelkring, de naaste discipelkring. Meer dan die 11. Nou, tot zover zou het nog kunnen dat het die twee Emmausgangers zijn. Maar dan komen de verschillen. Er staat bij Marcus niet bijgeschreven dat ze naar Emmaus gingen. Ja, dat kan misschien ook niet, zou je denken, als je een uittreksel maakt van een heel hoofdstuk uit Lucas en je verkort dat tot twee versen, dan mag je best het een en ander vergeten. Ja, maar wacht eens, Marcus die schrijft, hij verwoordt hier dat ze wandelden, je mag zelfs vertalen dat ze een rondwandeling maakten, even een ommetje, en ze trekken door de vrije natuur, door het veld, door de akkers, door de agros, staat er in het Grieks. Daar komt ons woord agrarisch van. En als deze twee mensen terugkomen met hun blijde boodschap over die verschijning, die openbaring die ze gehad hebben, ze hebben Jezus ontmoet en ze gaan weer naar die andere hen toe, naar de hunnen, dan blijven die medeleerlingen ongelovig. Ze accepteren de verhalen waar ze mee thuiskomen niet. Terwijl als u de geschiedenis van de Emmausgangers leest, en zij komen al jubelend weer in Jeruzalem aangerend, dan krijgen zij juist de boodschap te horen. De Heere is waarlijk opgestaan. Petrus heeft hem zelfs gezien. Maar als deze twee thuiskomen, dan is daar absoluut geen sprake van. Nee. Eerder treffen ze bot ongeloof aan, waar voor hen niet doorheen te komen is. Ja, dat is heel herkenbaar. Weet u dat? Ach, wie weet er eigenlijk niet van? Ongeloof is maar moeilijk te overwinnen. En ik denk ook dat we nooit die illusie maar moeten hebben dat wij dat wel eens even zullen klaren. Wie we dan ook zijn, het ongeloof van een ander te overwinnen. Je zou die ander zo graag, ja toch, willen overtuigen van waar je zelf vol van bent. Van die ene naam, Jezus, gegeven onder de hemel tot zaligheid. Maar je hebt het er eens over met die, je praat erover met genen op je werk, je collega's, op de sportvereniging. Maar het gaat niet. Je redt het niet. En ik merk het. Ik kan die ander niet overtuigen. Zoals ik dat misschien wel kan als ik hem of haar een som probeer uit te leggen. Of de weg probeer te wijzen van je moet bij de derde straat links en dan even rechtdoor. En dan kom je er wel. En dan begrijpt die ander het ook. Overtuigen van wat je beleeft, van waar je zelf vol van bent, wat je hebt meegemaakt, wat je hebt gelezen in de Bijbel. Maar als overtuigen niet kan, getuigen mag wel, moet ook. En dat is de weg waar je hart vol van is. Daar zwijg je toch niet van? Dan loopt toch je mond van over? Best wel wonderlijk, het is eigenlijk wat hier gebeurt in de tekst. Mensen die eerst bij die hunnen, bij die hen zaten. Net zo goed hoor, die twee. Die hoorden er ook bij. Toen Maria Magdalena kwam en zei van de Heere leeft. Nee, dat kan niet Maria. Ga toch weg. Nee. Maar als zij dan zelf de ontmoeting met de levensvorst hebben meegemaakt, dan heeft hen dat zo overweldigd en zijn ze er zo klein onder geworden, dat ze ook weer terug moeten naar die hen, naar die discipelkring, om het te zeggen. En ze stuiten eigenlijk op hun eigen oude weerstand, die ze zelf destijds ook hadden toen Maria hen de boodschap bracht. Let erop hoor, daar blijft het niet bij. Het is God, het is Jezus zelf die tot overtuiging brengt. Door zijn woord, door zijn geest. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar soms dan kun je er wel eens naar verlangen. Wat zou het mooi zijn hè, om te ervaren wat Paulus meemaakte op weg naar Damascus. Of wat zou het nou mooi zijn om datzelfde mee te maken als wat hier die twee mannen meemaken die daar een ommetje maken in het veld. He, dat je Jezus ontmoet. Oog in oog met hem. Aan de praat met hem. Wat zou het toch mooi zijn als je mee kon maken wat Thomas meemaakte. Die zei, en ik moet het eerst zien en ik wil het eerst voelen. De littekens in zijn handen en in zijn zij. Voordat ik tot de erkenning kom, mijn Heer en mijn God. Zou het je echt helpen, denk je? Zo'n ontmoeting, zo'n confrontatie met de levende God in Jezus Christus. Ach, voor jezelf misschien wel. Even. De discipelen die hebben 3 jaar lang die confrontatie met de Heer Jezus aangegaan en meegemaakt, zijn woorden gehoord, zijn tekenen gezien. En tot 3 keer toe hebben ze de aankondiging gehoord, ik ga lijden, ik ga sterven, ik word begraven, maar ik zal ook weer opstaan op de 3e dag. Uit zijn eigen mond hebben ze het gehoord. Maar nee, wanneer het zover is, en het wordt ook nog eens een keer gepreekt, aangezegd door de Maria, aangezegd door die twee. Zeggen ze ook nee. En dan ben je erbij geweest. Niet maar even een momentje, maar 3 jaar lang. Jezus zelf gezien, Jezus zelf gehoord. Maar blijkbaar toch nog druk met jezelf en met je eigen ik. Blijkbaar vond je het allemaal wel mooi. Maar de boodschap kwam niet echt over. Hij heeft niet zo post gevat in hun leven dat ze er echt voor gingen. Het is wat. Die hen uit Marcus 16, dat zijn eigenlijk voorbeeldige mensen. Ik zeg niet dat ze voorbeeldig zijn. Ik hoop niet dat je er een voorbeeld aan neemt. En dat je denkt van, ach, ik geloof het wel. Het zal best wel. Het zal mijn tijd wel duren. We bekijken het wel. Nee. Voorbeeldige mensen. Dat je merkt, ik moet eraan. Ik moet door de knieën. Voor deze Jezus. Die ik dan wel niet zelf heb ontmoet, maar die me wel wat geweldigs heeft nagelaten. En dat is zijn woord. Dat is mijn houvast. Dat woord dat me zwart op wit vertelt, verkondigt van Gods liefde. Dat woord dat een lamp voor mijn voet is en een licht onderweg. En na dat woord hoor ik. En dat is me nagelaten. In de afgelopen week moest ik in een zorginstelling even wachten. En toen kreeg ik een kopje koffie aangeboden. En in een andere hoek van die zaal had de verzorging ook even koffiepauze. En toen kwam het gesprek op een Frans Bauer. En enkele van die personeelsleden die hadden hem nog niet zo lang geleden in levende lijven ontmoet, gezien in Tiel. Nou, dat was het. Daar waren ze echt vol van. Ja, en de anderen die hadden hem niet gezien. En je proefde, ik heb me niet gemengd in die discussie, het ging me ook niet aan. Maar je proefde de teleurstelling. Wij hebben hem gezien, echt, nee, zoals hij echt is. De anderen moesten het dus alleen met zijn cd's doen. En je merkte dat zien, hè, met je eigen ogen, dat was toch een pluspunt. En je merkte ook wat een teleurstelling bij de anderen die alleen maar die cd hadden. Laat het zo met het woord van onze God niet gaan. Ook al hebben wij Jezus niet gezien, zijn woord is waarheid. Zijn woord geeft kracht. Zijn woord leeft en wil in je werken en aan je werken en je wijzen op die Heere en Heiland, Jezus Christus. Het woord dat vlees geworden is. Het woord dat vlees geworden is en zijn woord heeft nagelaten. Laat dat alstublieft u genoeg zeggen. Ik heb mijn handen er vol aan. Het verlangen in Jezus dagen om hem te zien was gigantisch groot. Lees je evangelie er maar op na. Maar binnen de kortste keren waren ze hem zat en moe. En zeiden ze, kruist hem, we moeten hem niet meer. En ook na zijn opstanding dacht Maria, die eerst de tuinman meende te zien, ah, nu gaan we weer op de oude voet verder. Maar Jezus zei, nee, hou me niet hier. Zijn taak zat er immers op. Hij had volbracht het werk waarvoor hij in de kribbe was gelegd. En vanuit zijn voltooide werk gaat God, de Heilige Geest, er God dank mee aan het werk. Om het uit Christus te nemen en ons te verkondigen. En daarom heeft de Heilige Geest ook de Bijbelschrijvers aan het werk gezet. Om het op schrift te stellen. En u en jou en mij een Bijbel na te laten in onze eigen moedertaal. En zo maken wij kennis. En hebben we kennis. En houden we ook kennis aan de Heere Jezus Christus. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Met het oog op groei. Vandaag de dag beginnen we maar bij onszelf. En we stellen onszelf dan ook maar de vraag, hoe is nou mijn relatie tot die opgestane Heere Jezus Christus? Hè, of inderdaad elke dag zijn woord voor je open gaat en waarbij je dan voor andere stemmen doof bent. Het openbaarde woord, daar hou ik het bij. En vanuit dat woord ben ik onderweg in mijn dagelijkse bestaan. Dat is het beste boek voor de weg. En zo mag ik daar ook anderen opmerkzaam op maken. Dat de weg te kennen, de weg te gaan ten leven leidt. Is er dan niet genoeg werk in je eigen omgeving aan de winkel? Je eigen buurt, op je eigen werk, je eigen kring. Zij geloofden ook hen niet. Ach, het gaat er niet om of ik geloofd word of u geloofd wordt. Het gaat erom of God geloofd wordt. De drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest geloofd wordt, geliefd wordt. En dat die relatie wordt onderhouden in het volste vertrouwen, dat eenmaal dat geloven overgaat in aanschouwen. En dat is dan niet op mijn bevel en dat is dan niet op mijn tijd. Lastig, dat wel. Oh nee, juist in die verhouding, in het geloof, in die liefde tot hem, dat doet het verlangen alleen maar des te sterker worden. in het ambt van alle gelovigen staan we daar allemaal voor. En in een bijzonder ambt staan we daarbij in het bijzonder stil om ook leiding te geven in de gemeente, in de wereld. En het treft me zo in deze geschiedenis uit Marcus 16, dat deze twee mannen, eerst de huisgenoten van het geloof, of misschien moet je wel zeggen de huisgenoten van het ongeloof, opzoeken. En het allen te zeggen dat hij leeft, dat hij verrezen is, dat hij te midden van ons leeft en altijd bij ons is tot de voleinding van de wereld. En dat woord, dat houden we vast. Want niemand, maar dan ook niemand, wordt gelovig in de wieg gelegd. Het geloof is uit het gehoor. Het gehoor van het woord, dat wordt gelezen, dat wordt gepreekt. Heb ik daar genoeg aan? En steeds weer honger naar weer. En steeds weer honger naar meer. Amen. Dat is een goede vraag. Wanneer gaan we naar huis? En schrijf het ook maar met een hoofdletter. Wij gaan zingen van Psalm 109... de versen 16 en 18. Opdat zij weten en belijden dat uw hand mij wil bevrijden. En ook vers 18. Ik zal de Heer op het hoogste prijzen. Ik zal hem bij velen eer bewijzen. 16 en 18 van Psalm 109. Wij mogen vanmorgen 2 nieuwe ouderlingen bevestigen. En voordat we dat doen, laten we ons onderwijzen uit het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Alleen het gedeelte over de diakenen laten we vanmorgen rusten. Geliefde in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen we nu in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. En we verzoeken u, broeders, die bevestigd zult worden, en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. Wat betreft de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Christus, Jezus Christus, dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat in de apostolische kerk 2 soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste de dienaren des woords, herders en leraars die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerde samen met de dienaren des woords. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. En daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij beide gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakel als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die mee regeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste om samen met de dienaren des woords opzicht te houden over de gemeente die hun is toevertrouwd, nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt, vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen en zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden, christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2, daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20, vers 28, waar de apostel vermaant om waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting om Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommige van de ouderlingen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen. Opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. Voor elke ambtsdrager geldt dat ze naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeders Arissen en Hermsen, opdat allen mogen horen dat u bereid bent om uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u op te staan van uw zitplaatsen en te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? En ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gave? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? En belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord, Jan Peter Arissen? Ja. Gerrit Jan Hermsen. Ja. De almachtige God en Vader geven u beide zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Gemeente, we mogen deze broeders van harte toezingen. En we doen dat staande tot eer van God. Uit Psalm 135, de versen 1 en 2. Prijs de naam van uw Gods Heere knechten hier vergaard. En ook het tweede, God is goed, looft hem tezamen. U zingt wat naar hen toe, maar u zingt ook wat belijdend ten aanzien van uzelf. Psalm 135, 1 en 2. Beste broeders Arissen en Hermsen, ik mag u heel hartelijk Gods zegen toewensen, zoals we dat zojuist ook hebben toegezongen, met het oog op het aanvaarden van uw ambt als ouderling voor evangelisatie en zendingszaken en als ouderling kerkrentmeester. Misschien is het u opgevallen, misschien ook niet. Je weet nooit hoe zo'n dienst toch een bepaalde impact op je heeft. Maar voordat de dienst begon, werd er al aangekondigd en afgekondigd dat er voor u gecollecteerd gaat worden. Alleen, dat is natuurlijk niet voor jullie zelf persoonlijk privé, maar wel voor het werk wat je mag gaan doen in het midden van de gemeente, met het oog op de bouw en opbouw van Gods Koninkrijk. Ik hoop dat jullie daarin veel vreugde beleven. Ook al zal er best wel eens weerstand ontmoet worden. Dat komen we ook in de Bijbel tegen. Maar verlies nooit en te nimmer één ding uit het oog. En dat is dat wij niet de eerste zijn die hiermee begonnen, maar een geweldige voorganger hebben. En dat is geen mens, dat is geen dominee, maar dat is de Heer Jezus Christus die leeft en regeert. En ziende op hem, die overste leidsman en voleinder van het geloof, mag het gaan en zal het gaan tot zijn eer. Bewaar en bewaak, en dat zeg ik er ook steeds weer bij, uw agenda en uw thuisfront, die hebben u net zo goed nodig. De Heere God die stelt ons in zijn dienst met ook andere verplichtingen. En verlies dat nooit en te nimmer uit het oog en uit het hart. En dan zal het alles ook tot meerdere eer en glorie van hem geschieden, dat ook u in het ambt staat. Ik vervolg met het slotgedeelte van het formulier. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren des woords is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt, en heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Wees trouw in uw ambt en bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart en wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. Geliefde christenen, ontvangt van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. En treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en aanvaard gewillig hun opzicht en hun leiding. En voorzie de ouderlingen kerkrentmeesters ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Omdat wij vanuit onszelf hiertoe onbekwaam zijn, laten we de Almachtige God aanroepen. Wij zullen bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken, die de gave van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gave te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen, milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Schenk alle ambtsdragers uw genade, opdat ze in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover ze gesteld zijn, opdat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. En geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten, en geef hun een dankbaar hart. Mag dit alles door uw heilige naam groot gemaakt worden en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. We bidden het u uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Van harte de zegen van de Heere God ook daarin toegebeden. Wij zingen daarna van Psalm 33 het eerste en het laatste vers. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen verheft de Heer. En ook laat ons al om zijn lof ontvouwen in hem, verblijdt zich ons gemoed. 1 en 11 van Psalm 33. straks allen hartelijk uitgenodigd om de nieuwe broeders welkom te heten. En ik denk niet dat u deze uitnodiging afslaat. Ga dan daarna heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.